Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik hef mijn ogen op die in de hemel zit tot u en bid. Zingen we dat met elkaar gemeente uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. En ook vanavond willen wij een belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 97, het vijfde vers. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer, van vreugd. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 97, het vijfde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 18, de versen 10 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien een enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En in het geschiet dat hij het zelve vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uws vaders, die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neemt nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeggen der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enig zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we dan met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gebed. Heren, dat we in die verwachting bij elkaar mogen zijn waar de schriftlezing mee geëindigd is. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Heren, mag het zo zijn dat we zo opgekomen zijn in dat verlangen om u te ontmoeten. Om te luisteren naar die naam, die enige naam waardoor wij moeten zalig maken. En dat we het zo ook alleen van u zullen verwachten. Heren, dan hebt u beloofd dat u er ook bent. Terwijl wij dat helemaal niet verdiend hebben. Terwijl wij met ons leven iets heel anders verdiend hebben. We hebben daar vanmorgen iets van mogen horen. Moeten horen. En dan weet u wat het in ons hart heeft uitgewerkt. Heren, dat is u op het allervolmaakst bekend. Heren, dan bidden wij u. Laat dat woord toch zijn kracht mogen doen. Dat we niet onder dat woord wegblijven. Heren, wat kan dat aangrijpen? Wij dragen ze ook allemaal aan u op. Heren, zie zo toch in gunst op ons neer. En ga met ons als gemeente niet in het gericht. En als kerkraad en dienaar niet. Want wie zal voor u kunnen bestaan, heren? En zo buigen wij dan ook in schuldbesef en verslagenheid voor u, de Heere, neer. Met de bede ontfermt u zich over ons, o grote koning. Wil gij in genade op ons neerzien? Begeef en verlaat ons niet. Heere, gij bent toch de koning van de kerk. En gij leidt dat schip van uw kerk ook door de golven heen, door de stormen heen, door de moeite heen. Heere, want gij gaat uw eigen weg. Een weg die wij niet altijd kunnen begrijpen, een weg die wij niet na kunnen rekenen. Een weg waarvan gij zelf zegt, maar mijn weg is niet uw weg. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Heere, leer ons dan in kinderlijk vertrouwen op u, de Heere, te mogen wagen, daarop te wachten, daar het van te mogen. Om daar te mogen zien, Heere, doe het toch. Heere, werk het toch uit genade, want in onszelf, dan worden wij heen en weer bewogen. Heer, in onszelf is geen kracht, in onszelf is moedeloosheid. Heere, maar heft u ons hoofd op en doet u ons uw gunst aanschouwen. Dat we dan ook alleen maar vanavond van u zouden verwachten. Want gij alleen kunt het leven werken, het leven onderhouden. Gij zijt toch immers de levensvorst. Gij zijt er die krachtelozen kracht geeft. Gij zijt er die helpt aan hulpelozen. En zo zoeken wij uw aangezicht. In de belofte dat u bij ons zult zijn. In het luisteren, Heere, want u moet zelf onze oren openen. Heer, u moet zelf ons hart opwekken. Maar u moet het ook zelf zijn, die door uw Heilige Geest de schriften helder opent en klaar. Omdat we verstaan mogen wat u van uw tweegen tot ons en de gemeente te zeggen hebt. Groot en genadige koning, zo vluchten wij tot u, om bij u te schuilen, om bij u te rusten. Om het van u te verwachten. Wij bidden u zo voor heel de gemeente. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Ga gij ons voor met uw heiligt, dat we u mogen volgen. Als we dan zo bij elkaar zijn, dan bidden wij u ook voor het werk van de zending. Dat u zijn met allen die gij uitgezonden hebt in uw dienst wereldwijd. Naar het gebod dat wij uit zullen gaan tot aan de einden der aarde. Ga dan heen, verkondig het evangelie tot aan het uiterste der aarde. Heer, en dan bidden wij u, dat het woord daar gezegend mogen worden. Sterk de zendelingen. Wees ook met hen die daarnaast in de liefdedienst, de dienst der barmhartigheid zorgen voor verweesde kinderen. Die daar zorgen waar hongersnood is, waar ellende is, waar aardbevingen zijn. O grote koning, wil gij zelf daar de nood lenigen? Die kan zo groot zijn. We bidden ook in het bijzonder voor de vervolgde kerk. Zij die gemarteld worden om des geloofs willen. Blijf bij hen en geef ze volharding, standvastigheid. Dat ze het maar gedurig van u, de Heere, mogen blijven verwachten. Geef ze moed en kracht. Wij willen u ook bidden voor het werk wat gedaan mag worden. Onder hen die van huis en haard verdreven zijn. In kampen worden opgevangen. Ik wil ook daar nabij zijn. Denk ook het werk dat gedaan mag worden in de grote steden. In evangelisatiebijeenkomsten. Waar uw woord verkondigd mag worden. Waarin de heggen en de steggen gezocht wordt. Voor hen die afgedwaald zijn. Die geen thuis meer hebben. Die werkelijk zwerven. Dat u bij hen zijn die aan de drugs verslaafd zijn. Denk er ook aan het werk wat hier op het eiland gedaan mag worden. Dat u ook zijn met hen die de gevangenen bezoeken. Alsof ze ook zelf in de gevangenis zitten, medelijden en meeleven. Maar ook nog een woord ter rechter tijd mogen spreken. Denk ook aan hen die het woord verkondigen in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen. Ik wil ook bij allen zijn die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. De ziekenhuizen, de verpleeghuizen. Ik wil ook die hen verzorgen, liefde geven. Heer, wat hebben we toch nodig? Om dat van u te ontvangen, om dat werk dat soms zo moeilijk is, te mogen volbrengen. We willen u ook bidden voor de meesters en de juffrouw's in de klas. Voor de docenten. Dat ze in hun woord en wandel een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen. De kinderen het mogen merken, de meester of de juf heeft de Heere lief. En dat het tot jaloersheid verwekken mag en tot navolging. Geef dat onze docenten richtingwijzers mogen zijn, levende getuigen voor onze jongeren in deze moeilijke tijd. Waar zoveel op ze afkomt. Heren, ze hebben het zo nodig. Mannen en vrouwen met wie ze zich mogen identificeren. Zo mag ik ook en wil ik zijn. Als die docent. Als die docenten. Heren, laat ze de koers mogen wijzen. Naar het kompas van uw woord. We willen zo ook samen bidden voor allen die studeren. Geef ze alles wat nodig is. Door wijs en sterk in het werk dat ze doen mogen. En dat ze ook op uw tijd een studie mogen bekronen. Gedenk ook de jongeren die al aan het werk zijn. Dat ze daarin ook alles geven wat ze daarvoor nodig hebben. We willen zo ook samen bidden voor onze overheid. Dat ze het maar van u mogen blijven verwachten. Heren, gedenk ook onze minister-president in alles. Heeft het zo nodig door u geleid te worden. Laat hem ook in de verborgen binnenkamer u zoeken. Denk onze vorstin met haar kinderen. Ze is weduwe. Alleen staat ze ervoor, blijft bij haar. Denk onze kroonprins en zijn vrouw. We dragen zo het koningshuis aan u op. Denk ook het volk Israël. O Heren. Stormen van de tijden die ook over dat volk heen gaan. Maar wij bidden u om de doorwerking van uw evangelie. Dat het ook hun harten mag raken. Dat ze toch niet zouden zoeken in de wet. Want gij eist een volmaakte gehoorzaamheid. En die kunnen zij ook niet geven. In al hun betrachtingen niet. Dan moet u het zeggen, doe het weg van voor mijn aangezicht. Want er is maar één offer dat me behagen kan. Het offer van mijn lieve zoon. Dat ze daar ook mogen leren schuilen bij dat offer. Zo bidden wij u voor deze hele wereld. Voor onze kerken. Voor hen die studeren aan onze universiteit. Voor hen die daar doseren. We willen u ook bidden voor de dienaren van het woord. Niet alleen in het midden van onze kerken, maar ook daarbuiten. Ook als we hoorden van dienaren die ernstig ziek zijn, ook hier op het eiland, dat u dan ook bij hem zijn. Denk ook als oudherder en leraar, ook in zijn broze gezondheid. Heren, wilt u ook zijn met de dienaar die ooit bij onze kerken gehoord heeft, van wie vernamen dat hij ook zo ernstig ziek is. Ach, Heren, Wilt u ze allemaal maar gedenken. Dierbaar en grote koning. Ook dienaren moeten sterven. En dan moet ook het ambtsgewaad uit. En dan zullen ze ook als naakte zondaren gerechtvaardigd moeten zijn. In dat dierbare bloed van Christus. Heere, zo bidden wij u. Blijf bij ons. Open dan zo de schriften. Ook het leerboek van de kerk. Vergeef ook de zonden van ons bidden. Heere, wat is het ontzaglijk gebrekvol. Heere, we kunnen niet bidden. Maar laat het mogen zijn dat gij het aan wilt zien. Alleen om het offer van Christus. En we daar pleitend op mogen bidden. Zie ons aan in hem alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, vanavond willen wij stilstaan bij zondag 31. We willen die met elkaar lezen. Het is de laatste zondag van het tweede deel van onze Heidelberger Catechismus. En dat is toch wel van enig belang om dat ook bij het lezen te beseffen. Het is de laatste zondag die handelt over het stuk van de verlossing. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en eniglijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloften des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God, om der verdienste van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwaling of hun schandelijke leven niet willende aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zij van de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten, uit de christelijke gemeente en van God zelf, uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover het onderwijs uit zondag 31. En wij staan heel eenvoudig vanavond stil bij de twee sleutelen van het hemelrijk. We letten dan in de eerste plaats op de sleutel van het woord en in de tweede plaats op de sleutel van de tucht. De twee sleutelen van het hemelrijk, waardoor het geopend en toegesloten wordt. Dat geschiet eerst onder de prediking. Daar staan we eerst bij stil. De sleutel van het woord. En dat gebeurt ook door de tucht, de tweede sleutel. Doch eerst gaan we zingen met elkaar. En wel uit Psalm 99, de versen 1 en 3. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert. En ook het derde vers. Psalm 99, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Er is één rondgang die is bestemd voor de diaconie en die we dan ook van harte bij u aanbevelen.
Thank you.
Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Zondag 31 bepaalt ons dus vanavond bij de sleutelen van het hemelrijk. In de eerste plaats willen we dan letten op de tucht, op het woord, de sleutel van het woord. En in de tweede plaats op de sleutel van de tucht. Geliefde gemeente, het is in het jaar 390 na Christus. Over het machtige Romeinse Rijk regeert keizer Theodosius. Keizer Theodosius is een christelijke keizer. Hij beleidt de christelijke godsdienst. Maar deze keizer is een wat onbesuisde man. En op een gegeven moment komt het hem ter oren dat in Thessalonica, een stad in het onderworpen Griekenland, enkele van zijn keizerlijke beambten gedood zijn en dat hun lijken door de straten van de stad gesleept zijn. En als keizer Theodosius dat hoort, ontsteekt hij in woede. Die stad moet gestraft worden. Haar bewoners zullen weten wie Theodosius is. En op een gegeven moment ontvangt de stad een bericht dat alle inwoners zich moeten verzamelen in het stadion, in de arena. En argeloos volgen de burgers van de stad dat bevel op. En zo verzamelen zich daar in die arena ruim 7000 burgers van Thessalonica. Als de poorten van de arena gesloten zijn, komen daar plotseling keizerlijke soldaten binnen, een hele legerafdeling. En zij beginnen al die ongewapende burgers te doden. En zo worden in één ogenblik 7000 onschuldige burgers vermoord. En dit bericht bereikt ook de bisschop van Milaan, Ambrosius, daar waar ook het paleis van Theodosius is gevestigd. En dan neemt de bisschop Ambrosius de pen op en hij gaat een brief schrijven aan de keizer. En in die brief schrijft hij onder meer: gij zijt u zelf niet meester geweest, keizer. Gij hebt de zonden van David gedaan, die Uria doodde. Doe dan ook Davids boete. En verderop schrijft hij in de brief aan de keizer: ik waag het niet het heilig avondmaal te bedienen wanneer gij het wilt bijwonen. Ambrosius, de ware zielsherder. Hij ontziet de machtige keizer niet, de heerser van het machtige wereldrijk. Maar hij roept hem openbaar op tot boete en weigert hem de toegang tot het heilig avondmaal. Hoe zal deze machtige keizer Theodosius daarop reageren? Op deze openbare berisping en uitoefening van de tucht over hem, die toch de machtigste man ter wereld is? Zal hij ertoe besluiten om de bisschop af te zetten, hem weg te jagen of zelfs te doden? Hij is immers daartoe in staat. Maar wat een wonder. De keizer zijn geweten gaat spreken. Zo durft hij niet aan des Heeren tafel te verschijnen. Hij mag de weg van koning David volgen en de Heere smeken: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. De keizer Theodosius, de machtige, hij toont diep berouw op het woord van God, gebracht door de moedige bisschop. En hij vraagt of hij weer in de gemeenschap van Gods kinderen mag worden opgenomen. De bisschop staat hem dat toe, mits zij onder aflegging van al de uiterlijke tekenen van zijn keizerlijke waardigheid in het midden van de gemeente boete doet. Ontroerend en aangrijpend ogenblik. Daar staat de grote machtige keizer, die hele volken aan zijn macht onderwierp. De Daar staat hij in een eenvoudig kleed voor de bisschop. Zijn keizerlijke kroon heeft hij afgelegd. Zijn keizerlijke mantel heeft hij uitgetrokken. En daar staat hij als een arme zondaar. En ten aanhoren van de gehele gemeente beleidt hij dat hij zwaar gezondigd heeft. En dan mag hij het uit de mond van Ambrosius horen, dat zijn zonden hem om Christus wil vergeven zijn. Ontroering gaat er door heel de gemeente. De tranen vloeien, omdat hij de machtige der aarde zijn zonde beleidt en om vergiffenis smeekt. Een zondaar die zich bekeert en genade ontvangen mag. En dan staat de tafel des Heren gereed. En dan mag ook de keizer het brood en de wijn ontvangen uit de hand van Gods getrouwe dienaar Ambrosius. En mag hij in de tekenen van brood en wijn bij vernieuwing zien dat de zonden hem vergeven zijn. Alleen om het offer dat Christus ook voor de keizer volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Gemeente, zo mocht de machtige keizer buigen en als een boetvaardig zondaar de toevlucht nemen tot de armen van zijn zaligmaker. Gemeente, in deze geschiedenis zijn wij gekomen aan het slot van zondag 30. We hebben daarbij stilgestaan hoe dat het heilige avondmaal wordt toegericht en wie daaraan mogen komen. Maar in het slot wordt dan ook gevraagd wie moeten afgehouden worden. Wel, we hebben het dan gelezen en hier gezien dat allen afgehouden moeten worden die een goddeloos en ongelovig leven leiden. Zij mogen niet aan, zij moeten geweerd worden van de tafel des Heren, omdat anders de toren des Heren over de gemeente en zijn tafel ontheiligd zal worden. En zo zien wij in deze geschiedenis hoe dat dan de sleutel van het woord en van de tucht wordt toegepast door Ambrosius als een getrouwe dienaar van de Heer. En dat slot van zondag 30 brengt ons dan bij die vraag: wat zijn dan de sleutelen van het hemelrijk waartoe het wordt geopend en gesloten? En dan lezen we het antwoord. Er zijn er twee, namelijk het woord en de tucht. En nu willen we vanavond eerst beginnen met de prediking van het woord als de eerste sleutel van het hemelrijk. Door de prediking, onder de prediking, tijdens de prediking van het woord des Heren wordt de sleutel bediend waardoor aan gelovigen de ingang van het koninkrijk wordt verkondigd. En aan de andere kant wordt onder de prediking de ingang van het koninkrijk toegesloten voor de ongelovigen. Er wordt hier gesproken over het openen en toesluiten van het hemelrijk. Het hemelrijk, dat is de gemeente des Heren. Dat zijn al de gelovigen. Dat is de kerk wereldwijd die in hem Christus haar hoofd heeft. En die mogen weten van die kerk een levend lidmaat te zijn. En gemeente, als wij daar alleen al over nadenken, dat er een hemelrijk is, dat er een koninkrijk is met een geopende deur, waardoor zondaren in mogen gaan in dat koninkrijk. O gemeente, dan ligt daar al zoveel wat ons vanavond verwonderen mag. Want van nature zijn wij allemaal mensen die buiten dat koninkrijk staan. Dat is eigenlijk het eerste wat ons allemaal verkondigd is in ons leven. Toen wij het nog niet eens konden horen met onze oren, het niet konden opmerken, was dat al de eerste boodschap die wij gehoord hebben toen wij in Gods huis kwamen. Dat was de eerste boodschap die u hoorde toen u nog een baby was en in Gods huis was om het teken en zegel van Gods sacrament te ontvangen. Wat hoorde u toen als baby? Zo kunnen wij het Rijk Gods niet inkomen. Dat is het eerste wat u moest vernemen in uw leven. Buiten het koninkrijk te zijn. En wat is het dan een wonder als u vanavond horen mag. Dat er sleutelen zijn waardoor u wel mag ingaan in dat koninkrijk der hemelen. Dat daar een poort is waardoor verloren zondaren tot een eeuwig behoud mogen ingaan in dat koninkrijk. En wat is het dan een gewichtvolle taak, die verkondiging van het woord. Het is bediening van de sleutelmacht. En dat heeft heel wat te zeggen en dat laat ons zien, gemeente, dat in de eerste plaats de prediking niet een exegetische verhandeling moet zijn. Waarin allerlei gedachten weergegeven worden rond de uitleg van de tekst. De prediking is ook geen stichtelijk betoog, waarin de eerste plaats verkondigd wordt hoe God zijn volk bekeert. Nee, maar de prediking, dat is in de allereerste plaats bediening van de sleutelmacht. Daarin wordt voor gelovigen het koninkrijk der hemelen ontsloten. En door de prediking worden de ongelovigen buiten geplaatst en toegezegd dat zij geen deel hebben aan Christus en al zijn weldaden. Dat is in de eerste plaats de prediking. Het is het proclamatie van het eeuwig wel en het eeuwig wee. Het verkondigen in opdracht van de koning wie binnen zijn en wie buiten zijn. Waarom ze binnen zijn, in welke weg dat ze binnen mogen gaan en waarom ze buiten staan en buiten zullen blijven staan indien ze zich niet bekeren. Dat is de prediking van het woord. Dat is geen mensenwoord. Dat is geen woord van een dienaar. Dat is geen woord van een engel. Maar de bediening van de sleutelmacht is het woord van de levende God zelf. En hij is in opdracht van de Heere. Alleen maar een tolk die doorgeeft wat de Heere te zeggen heeft. En wat heeft hij dan te zeggen? Wel heel eenvoudig dit, dat er twee wegen zijn, tweeërlei bestemming en tweeërlei soorten wandelaars. De een op de smalle weg en de ander op de brede weg. En dat die wandelaars onderscheiden zijn, niet alleen in het onderscheid tussen kerk en wereld, maar dat die scheiding dwars door de kerk heen loopt. Gemeente, dat het grijpt je zo aan. Dat vanavond niet alle kerkgangers die vanavond hier aan de Hoflaan zijn, wandelaars zijn op die smalle weg ten leven. Zijn er vanavond ook in dit bedehuis die wandelen te brede weg. Jonge mensen, maar ik denk in het bijzonder aan ouderen, die zo dicht bij de eeuwigheid zijn en nog steeds buiten zijn. De prediking vanavond een middel mag zijn. Koninkrijk ontsluiten voor mensen die vanavond nog buiten staan. En wat is dan de weg waarin dat koninkrijk ontsloten wordt? Wel, dat wordt ons geleerd vanuit de catechismus. Als aan de gelovigen verkondigd wordt zo dikwijls, als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat al hun zonden waarachtig om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Die prediking wordt het hemelrijk ontsloten en mogen ze het weten. Wij zijn binnen, omdat we door genade de toevlucht mogen hebben nemen tot het evangelie en Christus hebben mogen aannemen als onze zaligmaker. En dan radicaal daartegenover zegt onze catechismus. Zullen ze buiten staan, die Christus niet wensen te dienen, die niet wensen te buigen onder het juk van Christus, die volharden in hun zonden, die voorbijgaan aan de roepstem, komt herwaarts tot mij. Zij zullen buiten zijn, dat is de prediking van het eeuwig wel en het eeuwig wee. En laten we dan die ingang, die poort waardoor zij in mogen gaan, nog eens even spellen. Nog eens even luisteren. Als je nou buiten staat vanavond, Heere, maar hoe ga ik dan naar binnen? Alzo, als volgens het bevel van Christus de gelovigen allen en iniekelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls, als zij de beloften des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Gemeente, als het ware in deze woorden hebt u een samenvatting van het evangelie. In deze woorden klopt het hart van het evangelie, namelijk de verzoening van de zonden. Om Christus wil, vanwege het werk van Christus, is er verzoening voor de grootste der zondaren. Hij heeft door zijn lijden en sterven een volkomen betaling gegeven van de schuld van zondaren. En wanneer zij door het geloof Christus, als het enige offer dat God behaagt aannemen, zullen zij die verzoening ontvangen en die vergeving der zonden mogen horen uit de mond van de hemelse rechter. En zal voor hen het eeuwige leven voortvloeien uit het herstel van de gemeenschap met de Heer. En als u deze woorden zo even op u laat inwerken, dan hoort u als het ware de echo van zondag 23... Want hoe ben ik dan rechtvaardig voor God? Wel wanneer ik zulk een weldaad door het geloof aanneem. En u voelt, gemeente, dat is het beslissende waar het op aankomt. Dat maakt of u binnen of buiten staat. Namelijk of u door het geloof Christus en al zijn weldaden hebt aangenomen. Of om het anders te zeggen, of u gewassen bent en gereinigd bent door het bloed van Christus. En dat wordt u nu verkondigd. En dat is de boodschap die de Heer ook aan zijn discipelen gaf. Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Houd het ze voor, zegt de Heer, dat er alleen zaligheid is door het geloof in mij. Dat is de prediking die Christus zelf verkondigd heeft en waarvan hij gezegd heeft, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Amen, ja amen, zegt Christus. Voorwaar het zal vast en zeker zijn, die tot mij de toevlucht neemt, die zich neerwerpt als een verloren zondaar aan mijn voeten en die de gerechtigheid nu alleen verwacht van mij. Die zal ze ontvangen. Gemeente, wat is onze catechismus toch pastoraal, herderlijk? Wat weet ze toch van de noden en de zorgen, van dat twijfelmoedige hart, van dat aangevochten hart? En daarom staat er iets zo rijk, want wat staat er? Dat moet nou verkondigd worden. Dat moet nou toegezegd worden aan alle gelovigen. Allen en een iegelijk. Waarom zou dat er nou bij staan? Waarom hebben die jonge hoogleraren onder de leiding van de Heilige Geest dat nou opgeschreven? Niet alleen dat de gelovigen verkondigd moet worden. Zij die door het geloof rusten op Christus werk alleen. Maar waarom hebben ze dat er nou bijgevoegd? Allen en een iegelijk. Wel gemeenten om ook hen te vertroosten. Die zo heen en weer geslingerd worden. Mag ik het eens zo zeggen? De kleinen in de genade. De lammetjes. Die van verre staan. Voor wie er maar één zaligmaker is. Waar hun hart naar uitgaat. Maar één verlangen kennen, om door hem met God verzoend te worden. Maar die het maar niet kunnen geloven, dat het ook voor hen is. Als je aan hen vraagt wie is Christus, dan zeggen ze, Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Hij is de zaligmaker van zondaren. Voorwaar, er is geen persoon heerlijker, beminnelijker, kostelijker en dierbaarder dan deze persoon. Maar ik weet het niet of dit ook voor mij is. Allen en een ieder, de allerkleinste, het mag verkondigd worden. Als je het nou alleen van hem verwacht, al is het al bevende, zoals we dat vanmorgen horen. Al durf je je geloof niet voor geloof te houden, maar als Christus nou alles voor je geworden is, en je weet dat er buiten hem geen zaligheid is, en als je nou weet dat je zelf geheel en al verloren bent, en nou nergens anders het van verwacht dan van Christus, mag het u verkondigd worden, allen en een iegelijk, ook de allerkleinste, dat hun zonden vergeven zijn. Het gekrookte riet, de walmende vlaswiek, mag ze verkondigd worden. Troost, troost mijn volk. Ook het kleintje dat helemaal achteraan staat, dat van verre staat en dat het hoofd niet durft op te heffen vanwege de beschaamdheid, dat niet verder kan komen dan het uit te roepen: O God, wees mij de zondaar genadig. En ik zeg u, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Dat is de ontsluiting van het evangelie. Dat is de poort waardoor ze ingaan in het koninkrijk der hemelen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, hoor je het, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En zo mogen ze getroost worden onder de prediking. Geeft de Heere ze zijn woord, waardoor ze het weten mogen, ja, mag ik dan ook bij die kerk des Heren horen? Ja, je hoort erbij. Waarom? Omdat hij je dierbaar geworden is. Boven alles. Maar geliefden, daartegenover staat die zozeer ernstige boodschap. En Christus zegt het u vandaag. Indien u niet gelooft, indien u geen waarde hecht aan mijn lijden en aan mijn sterven, indien u mijn opstandingskracht niet behoeft tot uw leven, dan staat u buiten. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En dat zijn de woorden van Christus zelf. En hij kan het zeggen en hij alleen. Want hij is de rechter van hemel en aarde. En zo wordt hij ook verkondigd door Petrus aan Cornelius. En hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat Jezus Christus is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Hij komt het oordeel toe, hem alleen. En hij heeft het gezegd tot Nicodemus, die niet gelooft is alreede veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Die niet gelooft, daarvoor valt vanavond de deur in het slot. Daarom schrijft onze catechismus: daarentegen moet volgens het bevel van Christus alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd worden dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Gemeente, dat is toch wat. Als je nou vanavond onbekeerd in de kerk zit, en het wordt je betuigd door Christus, dat de toren van God op je rust en dat de eeuwige verdoemenis op je ligt. Geloof je dat nou vanavond dat dat waar is. Een onbekeerde medereiziger. Een gemeente, dat is wat. Als je dat moet verkondigen. Als je dat de mensen eerlijk aan moet zeggen. Dan beef je toch. Dan huiver je toch. Dat die woorden van het doopformulier waar zijn. Dat we buiten staan. En het koninkrijk Gods niet in kunnen gaan. Gemeente, dan mag een dienaar wel vragen. Heere, geef mij. Met Jeremia. De beden dat mijn hoofd water waren. Opdat ik bewenen zou. De zonden van mijn volk. En hoeft een dominee niet altijd zijn tranen te laten zien. Maar een rechte dienaar van het woord schrijdt wat tranen af voor God. In de binnenkamer, in de studeerkamer, maar ook onder het preken. Ook al wordt dat niet altijd gezien. Want het is wat gemeente. Als God je ogen daarvoor opent. Dat er gemeenteleden zijn op wie Gods toren rust. En op wie de eeuwige verdoemenis ligt. Zijn woorden zo aangrijpend en zo diep. Dat je ze bijna niet aan kunt zeggen. En toch moet je het zeggen. Omdat God je de opdracht geeft. Om de gemeente van Gods wegen ernstig te waarschuwen. En daarom, gemeente, geloof je het nou. Dat je een buitenstaander bent. En dat is nou genade. Dat is nou genade als je vanavond dat gaat geloven. Als de Heer het toch belieft onder de prediking daar vanavond je ogen voor te openen. En dat je het gaat zien dat het waar is. Wat de dichter zegt, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Hoe vaak hebben we het in onze blindheid meegezongen. Ons eigen oordeel gezongen. O dat je dan onder het zingen van die psalm je stem zou stokken. En dat je zegt, Heere, ik kan niet verder zingen. Omdat het waar wordt in mijn leven. En dat zo wat apostel Paulus zegt, de schrik des Heeren, zijn toren en de dreiging van zijn stem met de eeuwige straf je bewegen mag tot het geloof. Omdat het wonder in je leven geschieden mag, dat ook voor jou door genade de poort des hemels open gaat. Omdat je door genade dat andere zou leren, waarvan de dichter ook zingt, maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Daar heb je dat geheim des geloofs, waardoor het koninkrijk der hemelen geopend wordt. Ik vertrouw op hem geheel en al. Dat is nou geloven. Dat is nou alles van jezelf vaarwel zeggen. Schade en drek achten. En geheel en al steunen op de borggerechtigheid van Christus alleen. En zo, gemeente, heeft de dienaar de taak om te zeggen wie Rut is en wie Orpa. Om aan te kondigen en aan te wijzen. De wijze maagden en de dwaze maagden. En dat moet u scherp, eerlijk, ontdekkend, separerend worden verkondigd. En daartoe wordt de dienaar van God uitgezonden. Om zo de sleutelmacht te beoefenen. Opdat u weten zou, sta ik binnen of sta ik buiten. En als nou vanavond die sleutelmacht bediend wordt. Hij onder het luisteren gewaar wordt, Heere, maar dan sta ik nog buiten. Want ik heb mij nog niet van harte bekeerd. En ik geloof nog niet in de Heer Jezus Christus als mijn zaligmaker. En daarom sta ik buiten. Als dat nou vanavond waar wordt, luister dan nog naar de roepstem van de Heere die tot u komt vanuit Psalm 2. Vrees dan zeer de macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus vanavond de Zoon van ouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Gemeente, dan kan het woord het aanwijzen. Maar dan moet u zichzelf onderzoeken. De dienaar van het woord kent uw hart niet. Hij kan niet oordelen over uw binnenste. En vandaar dat het elke keer zo noodzakelijk is dat u met de bediening van het woord tot uzelf inkeert. En dat u zichzelf eerlijk voor Gods ogen onderzoekt. Heere, sta ik binnen of ben ik nog buiten? En als ik dan gezegd heb dat de dienaar van het woord niet kan oordelen over het hart, heeft de kerk wel te oordelen over het leven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de sleutelmacht van de tucht. En gemeente, laat ik dan maar gelijk een misverstand wegnemen, en dat is dat als het over de tucht gaat, velen denken, ah, dan kan ik nu achteroverleunen. Want tucht, dat is toch een zaak van de kerkraad. Daarvoor zitten die mannen immers, om tucht uit te oefenen. Gemeente, als u dat denkt, dan hebt u het radicaal mis. Want tucht uitoefenen, dat is in de eerste plaats een zaak van de gemeente. Dat is uw taak, dat is mijn taak. In de persoonlijke omgang met mijn naaste, om tucht uit te oefenen. Luistert u maar eens wat de Heere zegt door de mond van Mozes in Leviticus 19. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastelijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Daar hebt u het. U bent in de eerste plaats aangewezen om uw broeder of zuster te berispen wanneer u zonden bij hem opmerkt. En hij moet het bemerken dat u de zonden bij hem niet verdragen kan uit liefde. En dat u hem daarom vermaant, persoonlijk gedrongen tot zijn heil. En dat is ook wat apostel Jacobus zegt. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de afdwaling zijn slechts bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Daarin hebt u het heilrijke van de tucht. U wordt geroepen om naar uw broeder toe te gaan en met hem te spreken en ze zonder hem aan te wijzen, omdat hij tot bekering zou komen en zo menigerlei van zonden voorkomen mag worden en ook bedekt, zodat het niet openbaar zal komen. En dat is het Bijbelse begin van de ware kerkelijke tucht, dat u geroepen bent om anderen te vermanen. Wat moeten we dan eerlijk belijden, gemeente, dat dat nou zo weinig bij ons gevonden wordt. Als wij een zonden zien, hoe vaak gaat het zo anders dan de Heere dat van ons vraagt? We gaan er namelijk met anderen over praten. Heb je het ook al gehoord wat hij of zij gedaan heeft? En gemeente, daarmee maken wij onze toren van God zo waardig. Want de Heere haat laster. Het is goddeloos om over een ander te spreken. Over zijn zonden, om die op de straat te brengen. Het is naar het bevel van Christus dat wij eerst met de betrokkenen zelf spreken. En laat ik dan maar eens heel eenvoudig wat voorbeelden zo uit het leven geven, uit het kerkelijke leven. Gemeente, als u bijvoorbeeld het niet eens bent met de wijze waarop de organist speelt, dat dat naar uw waarneming oneerbiedig is, of dat u het te vlug of te langzaam vindt, wat doet u dan? Gaat u daar naar buiten toe En gaat u uw ergernis op het kerkplein aan anderen vertellen. Het was helemaal niks met die organist, die moeten ze eens van het orgel afhalen. Of gaat u naar huis en buigt u uw knieën. En legt u het aan de Heere voor. En gaat u eens een keer naar die organist toe en spreekt u er met hem. De moeite die u hebt met zijn orgelspel. Of u komt in een gezin. En u ziet daar dat de vader zijn kinderen mishandelt. Misschien uit machteloosheid van al de zorgen die er zijn in het gezin. Brengt u het dan op de straat? Of gaat u in het gebed en zegt, Heere, geef me wijsheid en geef me liefde. Dat ik die vader tot de orde mag roepen. Of u overloopt een vrouw, een getrouwde vrouw, bij een andere man. Wat doet u dan? Vertelt u dat aan uw vriendinnen op de koffie? Nou, ik was even bij haar. En weet je wie ik daar zag? Die en die. Of gaat u naar haar toe en zegt, ik kan zo niet. En dan is het bevel van de Heer. Maar indien uw broeder of zuster tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Als u een zonden ziet, het zij tegen u, of een verborgen zonden die een ander bedrijft. Dan moeten wij dat niet openlijk aan iedereen gaan vertellen. Maar moeten wij naar die persoon toe. En niet een anoniem briefje schrijven of een hatelijk briefje schrijven. Maar moeten we er naartoe. En die persoon aankijken, onder vier ogen. Liefdevol vermanen. En daar gaat het over. En dat moet de christelijke gemeente kenmerken. Om met iemand te spreken en niet over iemand te spreken. Dat is het wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 18. En dat niet één keer doen en zeggen, nou ja, nou ben ik er vanaf. Nee, voortdurend. Want u kunt de zonde immers niet verdragen. Dat u de zonde haat, omdat u weet wat de zonde teweeg brengt. Omdat u weet dat de zonden God zo vertoornt, kunt u de zonde niet dulden. En gaat u er nog een keer op af. En nog eens een keer. Altijd maar met dat verlangen. Dat iemand terug mag keren van zijn zondige weg. En als je er dan achter komt dat het niet helpt. Dan moet je iemand anders opzoeken, zegt de Heer Jezus. Dan moet je zoeken naar iemand die wijs is. Betrouwbaar is. Iemand die een geheim kan bewaren. Iemand die de Heere vreest. En zegt je, wil je met me meegaan? Want dit en dit is er in dat gezin aan de hand. En ik ben er al een paar keer geweest. Maar de zonden vreet door. En ik ben zo bang dat het straks zal escaleren. We moeten er samen naartoe. Zullen we bidden of de Heere met ons meegaat. En daar nog heling mag komen. In dat gezin, in dat huwelijk, daar op het werk. En als de Heere dat zegenen wil, dan zegt Jacobus dat menigte van zonden erdoor bedekt zal worden. Oh, dan is het natuurlijk van het allergrootste belang hoe wij naar iemand toe gaan. Dat vermaan dient uit liefde te gebeuren. Luistert u maar eens wat de apostel zegt in Galaten 6, broeders. Indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. O gemeente, zo moeten we gaan, ziende op onszelven. En wat wil dat zeggen? Wel, dat je gaat in het besef wat daar in dat gezin speelt en wat die man daar doet of wat die vrouw gedaan heeft. Dat leeft ook in mijn hart. En het is alleen maar genade dat ik ervoor bewaard ben. En als je zo gaat, jezelf kennend, en je gaat zo onder de ander staan, dan komt het uit liefde om hem terecht te wijzen. En zo hebben wij te gaan. En dan kan het wel eens zijn, en de Heere verhoede dat, maar dat iemand toch blijft voortgaan, op dat brede pad der zonden. Dan zegt de Heer Jezus, zeg het dan de gemeente. En dan bedoelt de Heer Jezus daar degene die over de gemeente gesteld zijn. Dan betekent dat natuurlijk niet dat dat in de gemeente geproclameerd en bekendgemaakt moet worden, maar dat het aan de overste der gemeente verteld wordt. En dan mag u het zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Maar mijn armen schieten tekort en mijn woorden reiken niet tot aan het hart. Ik leg het nu, kerkraad, in uw handen. En dan heeft de kerkraad een belangrijke taak. Wel, allereerst heeft zij tegen degene die de zonden aanbrengt te onderzoeken of dat die persoon die de zonden aangebracht heeft ook gehandeld heeft naar Matteüs 18. Maar als dat blijkt gebeurd te zijn, dan moet de kerkraad ook zelf een onderzoek instellen. En dat moet eerlijk en oprecht gebeuren. En dat moet gebeuren met hoor en wederhoor. Niet zomaar op een gerucht afgaan, maar het onderzoeken. Want het kan zijn dat twee mensen samen een kwade samenstemming hebben overeengekomen om iemand te belasteren. Daarom is het zo nodig, hoor en wederhoor. Wat de Heer ook zelf geboden heeft, hoort de verschillen tussen uw broederen en richt recht tussen de man en tussen zijn broeder. Het gaat erom dat we eerlijk luisteren, omdat we ook allebei de partijen laten horen. En als dan uiteindelijk blijkt dat er werkelijk sprake is van een zonde, heeft ook de kerkraad de taak om met die persoon te spreken en door te spreken, te vermanen, aanhoudend te vermanen, hem oproepen tot bekering. Maar als die zondaar zich dan weigert te bekeren, dan is de kerkraad geroepen om het uitspreken van een kerkelijk vonnis. En het eerste kerkelijke vonnis wat uitgesproken is, dat noemen we de kleine ban of de stille censuur. En dat wil zeggen dat iemand vermaand wordt om niet deel te nemen aan het heiligavondmaal, zolang hij nog in de zonden voortleeft. En dat gebeurt in alle stilte, dat weet niemand. Dat is tussen de kerkraad en die persoon alleen. Met de bedoeling om hem tot inkeer te brengen. O Heere, nu word ik uitgesloten uit de gemeenschap van u aan de tafel. Omdat dat tot bekering mogen leiden. Want dat blijft steeds het doel van de kerkelijke deur. Zondaren terug te brengen van de zonden. Te brengen tot waarachtig berouw. Maar als iemand daarin voort blijft gaan, dan wordt het nodig dat er een volgende, en we noemen dat dan de excommunicatie of de afsnijding. En dat is dan nodig als daar gepraat gaat worden. Als daar die verharding blijft voortgaan en men niet tot bekering wenst te komen, dan moet uiteindelijk als een laatste remedie, als een uiterste middel gezegd worden, nu moeten wij overgaan tot het openlijk bekendmaken van de zonden. In de eerste trap en in de tweede trap het noemen van de naam en in de derde trap tot uiteindelijke uitsluiting of afsnijding uit het midden van de gemeente. En wat is dat aangrijpend, gemeente, als dat zou moeten gebeuren. Maar dan zien we dat opnieuw daar de kerk bij betrokken wordt. Dat het een taak is van de gemeente. Als dat bekendgemaakt wordt, dat de kerkraad zich genoodzaakt ziet tot excommunicatie, afsnijding over te gaan, dan wordt dat aan de gemeente die trappen bekendgemaakt. Waarom? Omdat de gemeente zou bidden. Omdat de gemeente die persoon zou aanspreken. Och, bekeer je toch. Wend je toch naar de Heere toe. Vraag de Heere toch om bekering. En dat is het waartoe ook de apostel op. Doe dat, maar dan is het wel nodig dat we ook laten blijken dat we de zonden ernstig nemen. En daarom kunnen we met iemand die onder de eerste trap of de tweede trap van de censuur staat geen omgang hebben. Want zo zei de apostel, maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is of een gierigaard of een afgodendiener of een lasteraar of een dronkaard of een rover, dat gij met de zodanigen niet zult eten. Het moet die persoon ernstig en duidelijk gemaakt worden. Wij kunnen zo niet langer met u omgaan als u blijft in uw zonden. En die gestrengheid is nodig om een zondaar tot inkeer te brengen. maar ook om de gemeente heilig te houden. Want het is de gemeente des Heren. Daarom geldt van die gemeente dat zij de kwaden in hun midden niet verdragen kunnen. Maar als dan na de eerste en die tweede trap de zondaar zich niet bekeert, dan komt die derde trap. Dat aangrijpende, dat hij is uitgesloten buiten de gemeente des Heren en vreemd is aan de gemeenschap met Christus en van de heilige sacramenten en van alle geestelijke zegeningen en weldaden die hij aan zijn gemeente belooft en bewijst, is uitgesloten. Gemeente, dat kunnen wij nooit te ernstig nemen. Als dat gebeurt, en het is in de rechte weg gebeurd, dan betekent dat dat iemand voor eeuwig verloren gaat. Dat is de diepe inhoud van de excommunicatie of afsnijding. Zoals onze catechismus dat zo heel duidelijk zegt. Uit het rijk van Christus en zijn gemeente gesloten. Maar wat blijft het dan groot? Dat er ook voor zo iemand, iemand die buitengesloten is door de tucht, telkens nog weer bekering is. Want we hebben ook het formulier van de wederopneming der afgesnedenen in de gemeente van Christus. En in die afsnijding keert telkens weer de boodschap terug. De loze verlaten zijn weg en de onrechtvaardige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En dan mag het ook voor zo iemand waar worden. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dan is er ook voor iemand die afgesneden is, die buiten Christus en zijn gemeente geplaatst is, vergeving der zonden. Gemeente, zo hebben we iets mogen zeggen van die sleutelen die daar bediend moeten worden, in liefde en bewogenheid, om een ziel eerlijk te behandelen op weg en reis naar de eeuwigheid. En zo heeft de Heer ook Ezechiël aangesteld en tegen hem gezegd: gij zult mijn volk van mijnentwegen waarschuwen. Dat is de oproep die Ezechiël krijgt. En welke klem legt de Heer dan op het hart van deze knecht, van deze profeet? Als ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze, gij zult de dood sterven en gij wachter, spreek niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. De goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. En dat is het gewicht van de prediking. Dat God het bloed zal eisen als er niet eerlijk gehandeld is met de goddeloze. Als de goddeloze niet het eeuwige wee is aangezegd, als hij niet eerlijk en liefdevol gewaarschuwd is om zich van zijn zondige weg te bekeren en te komen tot de Heer Jezus Christus, om bij hem verzoening te vinden, dan zal hij voor de rechterstoel van God verantwoording moeten afleggen. Dat zal toch wat zijn als een dienaar medeschuldig is aan het verloren gaan van zondaren. En daarom, gemeente, mag u dat wel elke dag vragen. Heere, geef onze dienaar zulke oprechte prediker te mogen zijn, dat hij die taak die u op zijn schouders gelegd hebt, die onmogelijke taak, eerlijk en oprecht mag verkondigen. En geef hem ook de gunning en de liefde om de weg aan te wijzen aan zulke zondaren. Als u het in uw woord zegt: wend u naar mij toe, word behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wend u naar mij toe. Er staat ook in het Grieks en of in het Hebreeuws: look upon me, zoals de King James het vertaalt. Let op mij, zie op mij. O, dat je dan van mij alleen verwachten mag. Kom dan tot mij. O, dat hij zo ook die evangelie boodschap verkondigen mag. Dat hij zo de Christus der schriften mag voorstellen. Als de zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij zo een dienaar van het evangelie mag zijn. Om zo zondaren eerlijk te verkondigen dat ze buiten Christus geen deel hebben, dat het hemelrijk hen toegesloten is, maar dat hij de weg mag verkondigen en het Gods kinderen mag voorhouden dat ze binnen zijn op grond van het werk van Christus, waartoe ze door genade de toevlucht hebben mogen nemen. En zo is de prediking, geliefde gemeenten, de werkelijkheid van binnen of buiten. De verkondiging van Christus tot val en tot opstanding. De verkondiging van Christus, de rots der ergernis of de rots des behouds. En daarom komt elke prediking toch daar ten diepste op terug. Wie is Christus? Om het anders te zeggen, wat dunkt u van de Christus? En daar valt de beslissing, gemeente. En dan is het voor degenen die zeggen, ik zie wel iets in hem. Of ik zie wel veel in hem. Voor eeuwig tekort. En voor degenen die door genade mogen zeggen, ik zie alles in hem. Die staan binnen. En daarom, gemeente, die vraag, staat u binnen? Of staat u buiten? Een gemeente, bedenkt dat toch eens. Als u straks weer naar buiten gaat. En u stapt over de drempel van Gods huis. En u komt in de duisternis. Bedenk dan. Zo sta ik ook buiten. In de duisternis. Onder de macht van de vorst der duisternis. O, dat die werkelijkheid je dan aan zou grijpen. En dat je zou zeggen, Heere, wilt u mij door het evangelie toch binnenbrengen. Omdat het ook waar mag zijn. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Dat zo de prediking gebruikt mag worden. Om buitenstaanders binnen te mogen brengen. En u, die door genade de Heere mag dienen, was het een wonder als u onder het evangelie hem verklaard mag weten, die uw zielen lief heeft, en dat u mag weten, ja, dat is hij ook voor mij. Hij is ook mijn zaligmaker. En dan mag ik het horen, hem toe te behoren, binnen te zijn, bij hem en eeuwig bij hem te horen. Liefde gemeente, die binnen staat, vertroost dan toch elkaar met het woord, die de toevlucht neemt tot hem, die mag vergeving der zonden ontvangen, ontvangt een recht op het eeuwige leven. Heere, u hebt vanavond door genade ook voor mij de poort van het evangelie ontsloten. Ik weet, door genade, grond van de prediking, dat ik binnen mag zijn. O Heere, zo dikwijls, wat hebben ze het nodig, telkens weer opnieuw, zo de toevlucht te nemen tot Christus. Telkens weer, wat verlang je dan naar de prediking, om dat te mogen horen. Ik mag door genade hem toe behoren. En u, die vanavond nog buiten staat, ik roep het u nog eenmaal toe. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baande. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Feiten zoeken we opnieuw samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo komen wij tot u en hebben uit het leerboek van de kerk op grond van uw woord mogen horen dat er twee sleutelen zijn. De sleutel van het woord en de sleutel van de tucht. Heere, en u is het een zaak dat die eerlijk bediend worden. En wie is tot die dingen bekwaam? Uw dienaar niet en de gemeente niet. Heer, en daarom bidden wij u. Wilt u onszelf met die liefde vervullen? En wilt u zelf geven dat we geleid mogen worden in deze dingen door uw Heilige Geest? Opdat de mensen eerlijk mogen worden behandeld. Opdat het woord zijn kracht mag doen. En dat degenen die door het woord buiten gesloten worden, in de weg van uw opzoekende liefde, door het woord binnengebracht mogen worden. Door de toepassende werking van uw Heilige Geest. Heer, en als we geroepen worden als gemeente om tucht over elkaar te oefenen, laat het mogen zijn ziende op onszelf, wie we zelf zijn. Heer, dat maakt ons nederig, dat maakt ons klein, dat maakt ons zorgvuldig. Als we anderen opzoeken, Heer, dan gaan we spreken met elkaar, om elkaar te vermanen, liefdevol te wijzen op de vergeving die in Christus is, op de ernst van de zonden. Heere, leer ons zo met elkaar te spreken, omdat er zo een menigte van zonden bedekt mag worden. Omdat uw gemeente heilig en rein zou zijn, te midden van een wereld waarvan uw woord zegt dat het bevat een krom en verdraaid geslacht. O Heere, wilt u dan zelf daartoe leiden, onszelf daartoe aangodden, met kracht uit de hoogte. Ga zo met ons mee, de week weer in. Zegen al het werk wat gedaan wordt, van kerkenraad en klasses, pastorale werk. Laat het u kunnen behagen. Ga zo met een ieder van ons mee. Vergeef het zondige wat ons aangekleefd heeft in de prediking. Heere, vergeef het toch. En zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We vragen het uit genade alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Psalm 122 en daarvan het tweede vers. En de keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.